En we waren bezig met vers 26 van Handelingen 17, waar Paulus zegt: bepalend en gelastend de era's en de begrenzingen van hun woonhoorde. Dat woord bepalen, dat heeft te maken met, met het zien of het vooruitzien en daardoor vaststellen. Dat wordt ook bijvoorbeeld gebruikt in Romeinen 1 van de Zoon. Misschien wil ik het even opzoeken. Romeinen 1. Daar schrijft Paulus dat het gaat over het evangelie van God, dat hij tevoren had beloofd door zijn profeet in heilige schriften, ten aanzien van zijn zoon. En die is met kracht, zegt Paulus dan, hier in de vertaling staat met kracht bewezen te zijn, of met kracht, en dan staat er eigenlijk bepaald. Ook datzelfde woord bepaald wat hier staat in Handelingen 17 vers 26 staat ook bepaald te zijn de Zoon van God. En dat heeft te maken met het zien van God. He, dat zit in dat woord. En we hadden het net voor de pauze hadden we het over het woord zien en voorzien of vooruitzien. Of zou hij die het oog gemaakt heeft niet zien? Nou, God die ziet vooruit. En in dat zien van God, daar zit tegelijkertijd in het voorzien. Dus het God voorziet. Dat is bijvoorbeeld ook op de berg Moria. De Heer zal voorzien in dat lam of dat ram voor de brandoffer. En dat speelt heel duidelijk als Adam, als Abraham dan met zijn zoon Yitzchak op die berg gaat. En dan wordt er heel nadrukkelijk gezegd: de Heer zal zien. Hè? Yahweh Yireh staat er dan. De Heere zal zien of de Heere zal voorzien, kun je ook zeggen. En dat is natuurlijk wat in ons leven ook de hoofdmoot is. En wat, waar we altijd vanuit kunnen gaan. We hebben voor de pauze met elkaar aan de hand van wat Paulus zegt vastgesteld. Dat we alles hebben ontvangen, wat we nu zijn en wat we hebben, dat hebben we van God mogen ontvangen. En dat betekent dus ook dat we voor de toekomst ervan uit kunnen gaan dat God zal voorzien. Hij zal zien, niet alleen, nee, hij zal voorzien in wat nodig is. En dat is wat wij, kijk, ons zicht is wat dat betreft beperkt, want wat er morgen gebeurt weten wij niet. Volgende week helemaal niet. We kunnen plannen maken natuurlijk naar de mens en dat is ook goed dat je wat vooruit plant. Maar er kunnen zoveel kinken in de kabel komen, er kunnen zoveel voetangels en klemmen tussendoor komen. Dat het, ja, voor ons is het eigenlijk niet mogelijk om iets goed vooruit te plannen. Want ja, misschien heb je wel planning in je leven van nou over een jaar of over 2 jaar of over 5 jaar wil ik gaan verhuizen. Dan wil ik naar een groter huis of naar een kleiner huis, weet ik het. En het kan best zijn dat het helemaal niet doorgaat. En dat het gewoon heel anders gaat. En uiteindelijk is het dan God die het bepaalt natuurlijk. God bepaalt de mens. Dat zegt Spreuken toch ook, de mens overweegt zijn weg, maar God bepaalt uiteindelijk hoe het gaat. Of de mens wil bedenken wat het antwoord is wat hij wil geven, het antwoord van de tong, maar wat er uiteindelijk uitkomt is uiteindelijk toch van Yahweh. En dat is natuurlijk zijn wijsheid, dat hij het zo doet. Ja, en dat is waarin God voorziet. Hè. Hij voorziet in tijden waarin het misschien wat droger is. Hè, dat hebben we nu ook in Nederland. Hè. We hebben een tijdje dus wat droger. Maar hij voorziet straks ook in de neerslag. Dat het ook weer de tijden van regen. En in Israël werd er dan gesproken over de vroege regen en de late regen. Hè, dat had je dan verschillende. Dat kennen ze in de tropische gebieden nog veel sterker. Hè. Dan heb je droge tijden, maar dan heb je ook de moesson, hè, noemen ze dat. Dan komt de natte moesson, dan gaat het heel hard en heel veel regenen. Nou, dat is allemaal God die het geeft. En dat is wat vaak toch niet zo wordt, helaas niet zo wordt gezien. Maar het is wel God die het geeft en die bepaalt het ook. Hè. Hij bepaalt ook onze grenzen, niet alleen de grenzen van de volkeren. Maar hij bepaalt ook de grenzen van de mens. De mens is maar heel beperkt qua actieradius, qua rijkwijde, wat hij kan doen, wel en niet. En ja, kijk, we hebben het nog heel recent meegemaakt natuurlijk. Hè. De, De 2020, toen was daar de... weet u nog van die hockeystick? Weet u nog, die hockeystick? En dan moest dan zo, die hockeystick, daar begon het mee, hè, 2 weken. Maar het werden allemaal lockdowns en het werd steeds langer en langer. En in die lockdowns kon je ook niet met het vliegtuig, kon je weg. Of je moest, ja, je moest er wel wat voor doen. Dus je was eigenlijk heel, je werd ineens heel erg gebonden aan de plek waar je was. Je werd zelfs in huis, hè, en dan mocht je, werd zelfs voor jou bepaald dat je in huis een beperkt aantal mensen mocht ontvangen en dat soort dingen. Dus, dat, dus die maatregelen toen de tijd, dat ging heel erg ver. Heel erg ver. En daardoor werd onze rijkwijd ineens heel erg beperkt. En dan ervaar je op zo'n moment dat je actieradius, ja, voorheen was je altijd gewend van nou, ik ga daarheen of ik ga op vakantie naar weet ik wat. Met vliegtuigen naar de zon, noem maar op. En dat kon ineens allemaal niet meer. Al die vliegtuigen bleven in eerste instantie ook aan de grond staan. De auto's, alles stond stil. En dan ervaar je het even dat God dan... Hè, God heeft dat allemaal toen ook. Hè, dat is allemaal gebeurd. En daarin werd voor ons dan duidelijk van ja... ineens werd je wereldje werd heel erg klein. Ja, het is maar net hoeveel ruimte een mens krijgt. Ik bedoel, dat ja... Dus die ruimte en die beperkingen, we hebben allemaal beperkingen, we hebben allemaal zo onze grenzen. En dat is ook voor de mens heel goed om dat te beseffen. En als je jong bent, dan denk je van nou, ik kan de hele wereld aan en ik ga de hele wereld veranderen, bij wijze van dat gevoel, hè. Maar je komt er al snel achter dat er allemaal beperkingen zijn, allemaal grenzen zijn. En dat is ook goed. En we hebben niet, we kunnen niet onbeperkt maar doorgaan. Dat zou niet goed zijn. De begrenzingen van hun woonoord, hè, zegt... En kijk, nu, wat je dus nu ziet, hè, is dat... kijk, Paulus die zegt hier dat God dat bepaalt. En wat je nu dus ziet met hele grote organisaties in de wereld, is dat men dat voor jou wil gaan bepalen. Dat jij in bepaalde woongebieden mag gaan leven. En niet te vaak... dat zijn hele concrete plannen die al tientallen jaren daar liggen. Maar nu langzaam maar zeker wordt dat steeds meer duidelijk. Dat je steeds eigenlijk beperkingen ook krijgt om in de natuur te zijn, om het zo maar te zeggen. En dat wordt dan eigenlijk van straks wordt het van overheidswegen wordt dat allemaal geregeld. Van zoveel keer mag jij je woonplaats uit en zoveel en mag je in de natuur zijn eventjes en dan moet je weer terug. Want ja, misschien zijn er weer wolven of beren, weet jij veel. Dat kan zomaar gebeuren. Dus ja, daarin zien we ook dat de mens aan alle kanten bezig is om zelf die dingen allemaal te willen veranderen. En dat is de hoogmoed van de mens in feite. Hè? En God die zal straks duidelijk maken dat als die mens tot toppunt is gekomen, hè, de mens van de wetteloosheid zeggen we dan tegen elkaar, de zoon van het verderf, die zal zelfs korte tijd ook het heilige volk, de heilige plaats kunnen overmeesteren, Israël, de tempel enzovoort. Als die komt, dan zal die ook grote, hij zal ook een grote mond hebben, zal grote woorden spreken tegen de Allerhoogste. Hè. Staat in Daniël 7, 8, 11, 9 geloof ik ook wel. Nou nee, 9 niet, 11 wel. En ook Openbaring wordt ook gezegd dat hij grote woorden zal spreken tegen de Allerhoogste. Dat kan hij tot een bepaalde tijd doen, daar is ook een beperking aangesteld. Hij zal dat tijden en een halve tijd kunnen doen, of 42 maanden. En dan komt de Messias Jezus en dan is het afgelopen. Dan zegt God stop en nu gaan we de dingen rechtzetten. Dus ook daarin zien we een grens die door God gesteld is. Hè, het is de mens kan dan doorgaan, de mens van de wetteloosheid, totdat God zegt en nu is het afgelopen. En nu ga ik de dingen rechtzetten. En dat is ook wat de naam Daniël zegt natuurlijk, hè, rechtzetting door God. Ja, dus de mens heeft grenzen en de era's van de natiën. Nou ja, in feite die uitspraak, de eras van de natie, waar de Heer Jezus het over heeft in Lucas 21, dat is in feite ook een beperking. Het zijn era's en die zijn beperkt. Hè, want de Heer zegt, totdat de era's van de natieën voorbij zullen zijn. Daar komt dus een einde aan. En dat is ook zo dat, en dat is zelfs zo, met als natuurlijk een geweldige tijd aanbreekt, als de Heer, hè, als de Zoon van God, als Jezus Christus, Christus Jezus, gaat regeren, dan zal hij regeren totdat, ook zelfs daar is een grens aangesteld, want dan zal hij regeren, totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten gesteld heeft. En dan gaat hij het koninkrijk aan de Vader overdragen en dan zal God zijn alles in allen. Dus dat is ook een totdat. Dus in al die dingen zijn daar beperkingen. En dat is ook heel goed, want dan is de les, daarvoor is het hè, dan is de les voor de mens, voor de mensheid, voor de schepping voorbij. De lessen zijn geleerd en ze hebben vooral geleerd wie God is, dat hij een God van liefde is, dat hij een God van genade is. En dat uiteindelijk niet het duisternis, maar het licht het laatste woord heeft. Dat niet de dood, maar het leven het laatste woord heeft. Met andere woorden, God heeft het laatste woord. En daar gaat het natuurlijk allemaal om in zijn plan, hè? En zo kunnen wij gelukkig naar die dingen kijken. En Paulus die zegt dan, die gaat dan verder in vers 27, voor hen om de God te zoeken, of zij dus zeker mogen tasten naar hem en hem mogen vinden. Weliswaar niet ver van een ieder van ons behoort hij toe. Ja, het is misschien een kromme vertaling, maar ik heb opnieuw hier dat toebehoren willen honoreren. Dat, hè, er staat hier weer dat woord hypargo. Dus dat wat om ons heen is, waarvan de mens denkt dat als ze van de aarde weggaan en ze komen in de ruimte terecht, dat dan daar ruimte is en dat er niets is. Nee, dat is niet waar natuurlijk, hè? Dat is niet waar. Er bestaan geen lege ruimtes in die zin. Ruimte is altijd gevuld. En voor ons, wij beseffen dat het God is door zijn geest, die het hele, in feite zijn hele schepping doordringt. God is overal. Hij is geest. En de psalmist die zegt het ook, waarheen zou ik kunnen gaan? Want zelfs al zou ik naar de andere kant van de wereld gaan, of naar de Sheol, u bent daar. God is overal. En de Heer geeft, of God geeft aan die ruimte, aan de mens, om de God te zoeken. En dat is wat mensen ook doen. Mensen zijn zoekend. Mens gaat zich altijd wel in zijn leven een keer afvragen, waar kom ik vandaan en waar ga ik naartoe? De filosofische vragen van het leven. En of zij hem ook mogen vinden. Want ja, we zeggen wel eens tegen elkaar van wie zoekt zal vinden. Nou, de oprechte zoeker naar waarheid zal ook vinden. Die komt bij God uit, die komt bij de Heer uit, dat kan niet anders. Maar dat die mens dan op een gegeven moment in zijn ervaring de Heer vindt, of Jezus Christus vindt, is ook door God gegeven. Want anders had God die barrière niet opgeheven in dat leven. God moet dat doen door zijn geest en anders kan een mens het ook niet gaan zien tijdens het leven. Maar de mens gaat het wel zien. En dan zegt Paulus, weliswaar niet ver van een ieder van ons behoort hij toe. Dat wil zeggen, eigenlijk zegt Paulus, hij is eigenlijk heel dichtbij. Hij is door zijn geest eigenlijk heel dicht nabij ons, ook bij die ongelovige mens, maar die ongelovige mens weet dat niet. Die moet dat leren kennen. Maar juist in die, laten we zeggen, ruimtes, daar is hij. Dat behoort ook aan hem toe. En als we kijken, zoeken en vinden. Nou, als je hem wil zoeken en je kijkt om je heen in de natuur, wat daar allemaal gebeurt, dan moet de mens normaal gesproken tot het besef komen, daar moet een creator achter zitten, daar moet een schepper, een maker achter zitten, die dat zo allemaal gemaakt heeft. Want het bestaat niet dat dit door spontane botsingen van atomen of wat voor evolutietheorieën er ook zijn, dat het allemaal zomaar spontaan op gang is gekomen en gebeurd is. Dat is eigenlijk absurd om te denken. En dus als een mens gaat zoeken en hij gaat kijken om zich heen in de natuur, wat daar allemaal gebeurt, wat zich daar allemaal afspeelt. Nou kijk, elk jaar in het voorjaar dan juicht het je tegemoet dat er een schepper is, dat God er is en dat hij zo alles met kleur en geur en groen enzovoort, dat hij dat allemaal gemaakt heeft. Ja, dat kan een mens niet bedenken. En dat is ook wat alleen maar een schepper die zo geweldig is, kan creëren. En we zien het voor onze ogen. Ja, geweldig. Paulus die zegt dat hier tegen de Atheners. En dan citeert hij hier, waarschijnlijk zegt men, de oude dichter van ongeveer 600 voor Christus, Epimenides, die zou dit in een gedicht gezegd hebben, zegt men. Oké, het kan, ik heb die gedichten niet gelezen, maar in ieder geval zegt Paulus hier, en die zet dat hier in het kader van die God, die voor de Atheners nog onbekende God was, En die hij mocht verkondigen, die hij zo goed kende inmiddels, Paulus. Hij zegt, want in hem leven wij, bewegen wij en zijn wij. En in feite zegt hij daarmee iets over de geest, de ziel en het lichaam. Want leven in de Bijbel is altijd door geest. Gods geest is hetgeen wat leven geeft. Voor de pauze haalden we eventjes Genesis 2 aan, vers 7. Dat Elohim blies in Adam neusgaten de adem van de levenden. En zo werd hij tot een levende ziel. Waar kwam dat uit voort? Nou, uit God, en God is geest. Dus het kwam uit de geest. Dus leven is er alleen door de geest. En soms wordt er wel eens gezegd dat de ziel leven is, of dat het bloed leven is, maar dat is onterecht. Dat is niet Bijbels. Bijbels is, leven heeft altijd te maken met geest, met die geest van God. Daar is alle leven en ook werkelijk geestelijk leven van afkomstig. In hem leven wij, hier gaat het dan om het bestaan en bewegen wij. En dat is de ziel, hè? Als een mens geest heeft gekregen zoals bij Adam was. Nou, vanaf het moment dat God die levensadem in zijn neusgaat had geblazen, begon hij ook te bewegen. En werd hij ook een levende ziel? Was hij een levende ziel? Beweging. En zijn wij, en dat is meer het zijn, wijst dan iets meer op het lichaam, zou je kunnen zeggen, als je het zo op die manier wil indelen. In ieder geval is dit natuurlijk een geweldige uitspraak, want dat betekent dat God die geest is die doordringt alles. In feite, hij woont niet in tempels met handen gemaakt, hij woont niet in de tempel van Salomo, hij woont natuurlijk niet in de Acropolis, nee, hij in feite is die hele schepping zijn tempel. Dat is in feite een veel bijbelser uitspraak. God doordringt alles. En wij leven dan ook in hem. En dat staat even los van dat wij in Christus zijn. Dat is even voor ons geweldige geestelijke betekenis heeft dat. Maar dit geldt in feite voor alle mensen. Want al die mensen die hebben een levensadem van God ontvangen. En God is geest, God is overal. Je kan hem overal aanroepen, dat is niet aan een kerkgebouw of aan een weet ik wat gebonden, een plek gebonden. Overal waar je bent kun je God aanroepen en dan is hij er. En hij heeft het alles ook in aanzijn geroepen, hè, door zijn woord. Hè, in het begin, alles is ook tot stand gekomen door het woord, zegt Johannes. In het begin was het woord en het woord was naar God toe en God was het woord, hè, zegt hij dan. En dan zegt hij dat alles door dat woord tot stand is gekomen. He, licht, leven, alles wat tot stand kwam, het is door het woord. Dus God sprak, he, dat zegt de psalmist ook. God spreekt en dan roept hij iets in aanzijn. He, dan iets wat er nog niet was, dat roept hij in aanzijn. En dan is daar die schepping. En daarom is het woord, he, een woord van God heeft ook in mensenlevens dan ook een scheppende kracht. Hè. Hij heeft in ons heeft hij dat woord gesproken, is in ons gekomen en dat had in ons een scheppende kracht. En zo werden wij ons bewust dat we in Christus een nieuwe schepping zijn. God is alwetend, hè, of alkennend. Hij is van alles op de hoogte. Hij overziet het verleden, hij overziet het heden en hij overziet natuurlijk ook de toekomst. Bekend woord, hè, uit Jesaja is natuurlijk ook dat hij vanaf het begin al het einde overziet. Hij overziet alles, hè, alles is in zijn hand. Hij weet ook van alles. En wij zuchten soms bezwaard in ons hart en soms hebben we geen woorden om te bidden. Maar dan kent God wel het zuchten van ons hart, want wij zijn zwak. En in die zwakheid komt zijn geest ons te hulp, zegt Paulus, hè, in Romeinen 8. Ja, want wij weten niet wat wij moeten bidden, naar wat moet zijn. Dat is natuurlijk een bijzonder woord wat Paulus daar zegt in Romeinen 8. Wij weten niet wat wij moeten bidden, naar wat moet zijn. En dat is vaak helaas in vertalingen weggevallen, dat het daar zo staat. Maar dat is wel exact de tekst. Kijk, hij weet wat moet zijn. Wij tasten vaak in het duister. Hoe moet het nou daarmee verder? Hoe moet het nou verder met die? En hoe moet het verder met die en mijn familielid en mijn nicht of neef of weet ik wat? Mijn oom of tante? God, het is in zijn hand. En we brengen elkaar in gebed bij Vader. natuurlijk. We bidden voor de anderen, we bidden voor de medebroeders en zusters. Soms met name noemen en soms misschien in één uitspraak als geheel bij de Vader brengend. In het besef dat Vader alles weet en dat Vader in die levens het uitwerkt. Ja, toch, zoals dat is ook Romeinen 8, tot wat goed is. Nou ja, hij werkt het uit tot wat goed is. En dat is soms een moeilijke weg, of misschien moet ik zeggen dat is vaak een moeilijke weg, of een weg die wij niet bedacht hadden, of wij meenden dat het anders zou moeten. Nee, nee, Vader die weet precies hoe het moet en wat het beste is. En dat moeten we leren in ons leven en steeds weer leren, die les. En totdat we tot het echt die besef komen, ja Vader, wat u doet is goed en doet u het maar. Want hij is ook almachtig, hè? Let op dat al, hè, het is allemaal bij hem alles, al volkomen. Hij is almachtig, dat wil zeggen hij is de pantocrator. Dat wil zeggen hij heeft alle macht om ook zijn plannen te verwezenlijken. Hij zegt het niet alleen dat hij het doet en gaat doen, maar hij gaat het ook doen. En hij zal het ook doen. En dat is zijn almacht. En daar denken wij vaak toch nog te klein van, denk ik wel eens bij mezelf. Want ja, toch heb je soms zorgen over dingen en denk je van ja, hoe moet het nou daarmee en daarmee? En ja, de Heer Jezus die leerde die les al aan zijn volk, hè, aan zijn discipelen. Wees in geen ding bezorgd, want hij zegt van ja, kijk nou naar die vogels van de hemel, die, ja, die krijgen toch elke dag voedsel. En hoe zit dat dan? Nou, dat is Vader die dat geeft. Vader geeft en zorgt dat ze voedsel hebben. En wat zijn jullie nou, wat maken jullie nou zorgen, kleingelovigen, zegt hij dan tegen zijn volk, over wat je zult eten of waarmee je zult kleden? Kijk nou naar die anemonen daar, die veldanemonen. Kijk daar nou eens naar, Vader bekleedt ze. Ik bedoel, dat zo, hè? En kun je nou door je zorgen te maken 1 L aan je levenslengte toevoegen? Nou, de vraag stellen is een beantwoorden, hè? En Paulus die gaat, ja je zou bijna zeggen, Paulus gaat door Christus Jezus geleid nog een stapje verder. Die zegt zelfs, wees in geen ding bezorgd. Filippenzen 4, onze gebedsgids. Wees in geen ding bezorgd. En dat wil niet zeggen dat je niet meer hoeft te bidden. Nee, integendeel. Juist alles met gebed en smeking mogen we bij hem bekendmaken. Ja, met smekend, maar ook dankend, hè, want daar komt die notitie van dankbaarheid aan de orde. Met dank. En waarom kunnen we danken op voorhand? Omdat we weten, hè, we kennen dat geheim wat Paulus ook kende, dat Vader achter al die dingen zit, achter al die ontwikkelingen zit, groot en klein. Maar Vader zit daar ten diepste achter en die werkt het uit tot wat goed is. En daarom kunnen we toch hem van tevoren danken. Omdat hij de Almachtige is, ja, daar, juist daarom. En tegelijkertijd is hij ook liefde. En werkt hij in zijn liefde en in zijn almacht alles uit. En dat is dan toch uiteindelijk het beste. Ja, wat kun je beter doen? En dan kun je toch, hè, met misschien onrustig hart, goed, breng het allemaal bij Vader. En dan kun je daarna in volle vrede gaan slapen. Als we het hebben over 's avonds of misschien 's ochtends wordt u misschien wakker met allemaal onrustige gedachten. Zou zomaar kunnen. En dan kun je het ook allemaal bij Vader brengen, ja, want Vader werkt het uit. Hè, de Vader laat nooit een bidder staan, zeggen we, dat is ook zo. En de Heer Jezus zei ook, bid en u zal gegeven worden. En het is niet zo, alles wat jouw hartje begeert, ga je om bidden en dan zal God het je allemaal geven. Dat is een verkeerde voorstelling van zaken die in sommige kringen opgeld doet, maar die komen er ook wel achter dat het zo niet werkt. Kijk, bid en u zal gegeven worden wil zeggen, bid... En leg het aan Vader voor. En wat geeft Vader dan? Die geeft niet altijd alles wat je gebeden hebt. Maar die geeft wel vrede in je hart. En zo kun je het dan voor jezelf wel invullen. Bid en u zal gegeven worden. Ja, die vrede die alle verstand te boven gaat. Hè? Je verstand. Die raderen die zo met je op de loop kunnen gaan. Hè? Je verstand. Dan zullen je gedachten bewaard worden als in een vesting in Christus Jezus. Dat is wat hij allemaal zegt in Filippenzen 4, hè? En dat is wat zo wezenlijk is voor ons. Hè? Want wat Paulus hier zegt tegen die Atheners is natuurlijk geweldig. Maar voor ons weten wij dat God werkelijk ook zo is. En dat hij liefde is. En dat hij alles uitwerkt naar zijn plan. We hebben veel meer mogen we weten dan die Atheners toen de tijd. Dat is geweldig. God doordringt het hele, ja, zijn hele schepping. Dan laat ik het maar schepping noemen, want dat is een Bijbels woord. Of het al, kan ik ook zeggen. Dat is ook Bijbels. En ja, dat is wat hij allemaal uit zichzelf eerst heeft voortgebracht via zijn zoon Christus Jezus, de zoon van zijn liefde. En die hele gang is van tevoren al, ja, je kan er niet bij. Maar dat heeft vader allemaal al bedacht, heeft hij allemaal gepland en werkt hij allemaal zo uit. Hoe is het mogelijk? Uit hem en door hem en tot hem is het al, hè, zegt Paulus ook. En zoals enigen van jullie dichters, en daar sluiten we dan vanavond mee af, zoals ook enigen van jullie dichters uitgesproken hebben, want wij zijn ook van dat geslacht. En dat is een citaat, zegt men, van de dichter Aratus. En die kwam uit, zegt men, Cilicië. Aratus van Cilicië was een dichter ook, die leefde 300-400 jaar voor Christus ongeveer. Maar die had ook een notitie van dit geslacht, wij mensen. Daar wees hij dan op. Dit geslacht, wie wij zijn, dat moet ergens iets te maken hebben met die God die er is, maar die we niet kennen. Was mogelijk ook een agnost, dat weet ik niet. Die God die we niet kennen, maar ergens moet daar een lijntje zitten. Mensen vermoeden dat. Sommige agnosten vermoeden dat. En dan, nou ja, als ze dat relateren aan een onbekende God, dan... zegt Paulus hier wie dat is. Wij zijn ook van dat geslacht, hè? Wij horen ook bij die mensheid. En ja, die mens is door God geliefd en die mens is natuurlijk iets bijzonders, want ja, God heeft de hele mensengeslacht geschapen. Dat was in Adam en Eva allemaal al neergelegd. Als we het hebben over die hele ontwikkeling. God schiep eerst de hemelen en de aarde. Toen gebeurde daar kennelijk iets, want er kwam een nederwerping. Toen kwam er chaos en duisternis enzovoort. God gaat een herstelwerk doen. En dan gaat hij de mens scheppen. En die mens is kennelijk heel belangrijk in zijn plan. Want ten diepste moest die mens komen opdat zijn eigen zoon mens zou kunnen worden. En het bijzondere is dat zijn zoon werd mens en... is een hele diepe weg gegaan en is nu verheerlijkt aan de rechterhand van de Vader. Maar God heeft een plan met een groep van die mensen, om die zelfs boven geestelijke machten en krachten, die er al in die eerste tijd waren, voor Genesis 1 vers 2, waren er allemaal hemelse machten en krachten. En nu is er een kleine groep mensen, het lichaam van Christus, en die gaat een speciaal iets doen ten opzichte van die machten en krachten, van die hemelingen zeggen we dan. En die worden dan in die zin ook, geestelijk gezien, zelfs boven die hemelingen gesteld. Hè? Dus mensen die in principe van een, je zou zeggen, van een lagere orde zijn dan die geestelijke macht en krachten, want die hebben veel meer mogelijkheden dan de mens. Mens is veel meer begrensd. Gaan toch die mensen die door God geschapen zijn en aan wie die een speciaal iets geeft, gaat die stellen boven die machten en krachten, want dat zijn we in feite al met Christus nu. Maar gaat hij inzetten om die machten en krachten, die hemelingen, aan de voeten van Christus te brengen. En dat is nou dat bijzondere geslacht van mensen die God gebruikt in zijn plan om ze zelfs in te zetten boven hemelse machten en krachten. Dus toen die hemelingen dat zagen, hè, want ze juichten al bij die eerste schepping van Genesis 1 vers 1, zegt Job 38, toen juichten ze al, hè, die zonen van God. Maar toen... Ze zullen heel verwonderd toegekeken hebben toen God die mensen schiep op de aarde. En wat er toen allemaal ging gebeuren. Daar moeten die hemelingen heel verwonderd naar gekeken hebben. Wat was daar nou de bedoeling van? En later hebben ze dat gezien, dat hele plan van God ging lopen en de tegenstander probeerde op allerlei mogelijke manieren dat te dwarsbomen. En toch, uiteindelijk slaagde precies dat wat God gezegd had, wat zijn plannen waren, dat zette die door. En al die tijd keken die hemelingen toe en we weten ook uit de schrift, hè, dat de Heer heeft, toen hij gekruisigd werd, heeft hij die hemelse machten en krachten ook openlijk tentoongesteld, hè, zegt de Bijbel dan, en over hen ook gezegevierd, getriomfeerd, hè, zegt Colossense. Dat is natuurlijk heel bijzonder, dat de eigen zoon van God, dat hij mens werd, dat hij zelfs gekruisigd werd, waarvan de tegenstander dacht, nou heb ik het voor elkaar, maar intussen werden die machten en krachten openlijk tentoongesteld en werd er overheen getriomfeerd. Hoe? Door het kruis, door zijn kruisdood. Dus dat was essentieel en dat hebben die hemelingen allemaal van bovenaf gezien. En dat daarna een roeping begon met mensen die het niet verdienden en die niettemin toch geroepen werden. Ja, daar kregen die hemelingen ook een lesje, een eerste les van genade, wat Gods genade vermag. Op basis van het kruis van Christus, zijn bloed, zijn dood, zijn opstanding. Op basis daarvan schenkt God genade aan mensen en die gaat hij roepen en inzetten. Nou, dat is allemaal prediking aan die hemelse machten en krachten. En ja, sommige mensen die dat niet weten, die vermoeden dan iets en die zeggen dan zoals zo'n Aratus van, ja, wij zijn ook van dat geslacht. Nou, en God die werkt dat stap voor stap in zijn plan, werkt hij dat uit. En ja, het wekt ook geen verwondering als wij in onze tijd nu vandaag de dag zien hoe profetieën en hoe dat woord zijn beslag krijgt en ook zijn beslag gaat krijgen. Ja, dat is geen twijfel mogelijk. Hè. Voor ons is dat vast en zeker. En voor anderen die kijken dan heel verbaasd als je zo stellig iets zegt van ja, maar God heeft dat en dat gezegd, dus dat en dat gaat ook gebeuren. Ja, die kijken soms heel, die zijn dan heel verbaasd van hoe kun je nou zo zeker zijn? Nou, dat is niet van jezelf. Maar dat is omdat je weet dat het woord van God is betrouwbaar. Je hebt het ook ervaren dat God betrouwbaar is. Je weet, hè, op basis, en als het daarover gaat, op basis van historische feiten, zijn dood en opstanding zijn historische feiten. Op basis daarvan hè, mogen wij dat heil kennen, zijn we van hem en leven we door hem. Nou, ik denk dat dat toch heel bijzonder is. En daarmee maakt het toch wel heel bijzonder wat Paulus hier allemaal zegt. Hè, over God vooral, hè, daar heeft hij het over. Wat hij allemaal mag zeggen daar van God is in wezen heel veel. En is in wezen een geweldige toespraak die hij daar houdt en de moeite waard. Nou, daar gaan we de volgende keer mee verder. We zullen afsluiten met een dankgebed. Vader, we danken u dat we ook zo deze avond een moment stil konden staan bij wat Paulus mocht zeggen daar op die Areopagus. De geweldige plaats waar zoveel filosofen hadden opgetreden en diepe denkers hun gedachten hadden uitgesproken. Maar dank u wel, Vader, dat de apostel Paulus daar kwam als uw apostel om daar wat u zegt en wat u tot stand bracht en brengt, om dat daar te verkondigen. Vader, dat er in feite de mens volkomen in alles, tot in de kleinste details aan toe, volkomen van u afhankelijk is. U bent het die alles heeft bedacht, ontworpen. U bent het die ook dat hele plan uitvoert. En u bent het die ook dat hele mensengeslacht in het leven heeft geroepen. En daar horen wij ook bij. Vader, wat wonderlijk is dat. Als we er zo over mogen nadenken met elkaar. Wat wonderlijk is het dat u ons diepe vrede in het hart geeft. Dat we, ondanks alles wat gebeurt, ons ten diepste geen zorgen hoeven te maken. Omdat we weten dat u zorgt. En dat u er bent die alles uitwerkt naar uw plan. Vader, dan blijft er van ons mensen niet zoveel over als verdiensten, eigenlijk helemaal niets. Het is alles van u. Vader, dank u wel dat wij daarom u mogen danken, loven en prijzen, dat we in, uit en door genade leven. We danken u voor uw geliefde Zoon, die alles voor ons heeft overgehad. We danken u dat zijn kruisdood, zijn bloed, zijn opstanding de basis is, de enige basis is voor alle redding in uw plan. Vader, dank u wel dat u het zo heeft gedaan en dat u daarmee uw liefde betoont. Betoond heeft en nog zal betonen. Vader, dank u wel dat we zo de woorden mogen spellen en ook stapje voor stapje door dat boek Handelingen mogen gaan met elkaar. We danken u dat u in alles in ons leven het uitwerkt naar uw wil, plan en bedoeling. En Vader, doe ons daarin rusten. En ja, Vader, daarin mogen we tevreden zijn. En Vader, we strekken ons daarnaar uit om op u gericht godvruchtig te leven. En daarin de apostel en Christus na te volgen. Vader, mogen we dat doen, dat zijn in alle ootmoedige gezindheid. Vader, dank u wel dat u ons zo stap voor stap leidt. En dat u ons alles in genade geeft. Niet alleen vandaag, maar ook morgen weer. We danken u daarvoor in die machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heere Christus Jezus. Amen.